Nou, dan gaan we in de vragen duiken. En dan ga ik laten zien waarom ik heel blij was, want het sloot allemaal heel erg bij aan. Het was Bhagavad Gita, of getint door de meesten, wat heel fijn was. Twee hele mooie commentaar, twee observaties van wat Swami Rama had gezegd over liefde. En kijk hoor. En als we het natuurlijk hebben over liefde, wat natuurlijk zo'n ongelooflijke, meest mooie onderwerp is wat er is, maar waar je ook soms zo moeilijk juist iets over kan zeggen, omdat het heel erg diep gaat. Maar Swami Rama twee prachtige boeken heeft geschreven inmiddels over liefde. Love Whispers en Love the Ancient Traveler, geloof ik. Het is een vrij nieuw boek die ze hebben uitgegeven hier in het ziekenhuis. Met allemaal mooie quotes van Swami Rama over liefde. Maar natuurlijk is de Bhagavad Gita daar vol van, als we goed opletten. En dat, even kijken, ik moet even mijn aantekeningen van diegene erbij halen. Rain is produced through sacrifice. That love is called sacrifice. Dit gaat over een aantal versen. Mijn boek ligt nou daar, maar het is oké. Er is een stuk in de Bhagavad Gita wat heel mooi uitgeeft dat in dit geval dan de regen zichzelf opoffert, zodat het gewas kan groeien. Het gewas zich opoffert, zodat degene, de dieren, de mensen die dat eten, daar dan van kunnen leven. En dat is een stuk in de Bhagavad Gita, wat ontzettend mooi, zeg maar, die kringloop laat zien van het leven, van de manifestatie, en hoe elk onderdeel weer afhankelijk is van iets anders. En hoe we misschien lijken als mens zijnde, weet je wel, ik denk dat de wereld heel goed zou zijn als er geen mensen zouden zijn, maar dat is om een andere reden. Wij hebben de uitdaging gekregen om als enige in deze hele wereld met onze Boeddha leren om te gaan en vrije keuze hebben. Dus het is niet gek hoor, dat we het niet in balans weten te houden. Maar, want de dieren worden door de instinct en grotere natuurwetten in balans gehouden. Maar we kunnen, als we daarop contempleren, zien hoe, en ik zit hier naar waanzinnig grote wolken te kijken, waarvan ik toch hoop dat ze na de satsang leeg storten, zodat het weer afkoelt. En dat het nu zo groen is hier in wat... Vaak eind april, mei is het heel erg droog, want dan heeft het al 2, 3 maanden niet geregend. Dus hoe de bomen aan het genieten zijn van de regen die op zich valt. We hebben hier in de tuin hebben we mango's gehad. We hebben nu citroen uit onze eigen tuin. We hebben zelfs een avocadoboom met avocados groter dan mijn hand, waar ik op dit moment één in mijn kamer heb liggen om te rijpen. Er is guava, er is van alles. Dus door die overvloed aan regen en zon natuurlijk ook. We hebben heel veel zonuren hier dan tussendoor. Maar die combinatie, die luchtvochtigheid die 90% hier is de hele tijd. Zie je hoe dat een gift is van die krachten. En hoe het een dan op het ander is. En dat noemt Swami Rama liefde. En dus het is, want die liefde is opoffering. Is de opoffering. En hij zegt heel mooi in dat stuk dat het niet is dat het is de regen zelf die zich opoffert aan de volgende stap. En dus we hoeven daardoor niet de regen te aanbidden als zijn, oh bedankt dat je dit doet. Nee, de regen doet dit toch. De zon straalt toch. Dat is de gift, dat is de dharma, dat is wat de zon de hele, wij noemen het dag, maar de hele tijd doet, ligt eraan of we ernaar gedraaid zijn of niet, maar die zon die straalt onafgebroken constant. En als de aarde zo draait dat het dan op ons schijnt, dan noemen we dat dag en dan genieten we daarvan. En dat is de dharma van de zon, is om die kracht. Dat is gewoon de rol die speelt in de hele manifestatie. De rol van regen is, en dus daarin de sacrifice, is om de water te distribueren, distributie, dus dat werkwoord wat daarbij hoort. Weet je, zonder een monsoon had India echt niet India kunnen wezen. India, de rivieren die stroomt omdat het regent, een monsoon komt. En nu is de rivier heel rustig, want het heeft nu al 2 dagen niet heftig geregend. Maar een tijd geleden was het zo heftig aan het regenen dat deze rivier echt, oh, het was echt zo waanzinnig hard aan het stromen en wild aan het stromen. Omdat er zoveel regen uit de Himalaya's via de Ganges doorstroomt naar onderweg naar Kolkata natuurlijk. Dat allemaal in balans met elkaar zit. En dus als we zien, daar kunnen we van leren. Als we zien voor de zon en voor de regen is het niet iets bijzonders om dit te doen. Het doet het gewoon. En in het loslaten en in het opofferen van, in die sacrifice, in die gift, in dat cadeau wat de regen geeft, een cadeau wat de zon geeft, dat is de natuur, de aard van die krachten. En daarin kunnen we enorm geïnspireerd raken om door dat, die attitudes, als wij de Dharma leven, de hele Bhagavad Gita gaat om, en dan moet je altijd een beetje voorzichtig zeggen, om de perfecte mens te worden. Als je dit op een hele liefdevolle manier doet en niet zoals het misbruikt kan worden, bijvoorbeeld zoals het in Duitsland en weet ik hoe lang geleden natuurlijk, van dat er is maar één perfecte mens en alle mensen die geen blond haar en blauwe ogen hadden, waren dat niet. Zo bedoel ik dat niet. Maar hoe kan je de rol die jij op dit moment aanneemt, want we zijn het zelf, de ware zelf, puur bewustzijn, is op dit moment gemanifesteerd als jou en als mij en als rivier en als berg en als regen en als zon. Dus die pure bewustzijn, laag, die pure bewustzijn, het zijn aan zich, speelt in al die vormen. En welke vorm het ook speelt, al die vormen hebben een rol te spelen om in balans te zijn met alle andere vormen. En wij op dit moment spelen mens. En dus die Bhagavad Gita gaat over hoe, zeker de manier waarop Swami Rama dat natuurlijk constant met commentaar natuurlijk daarnaar richt en uitlicht en belicht en uitlegt en ons in helpt, is hoe doen we daarin de perfecte rol spelen als mens. En natuurlijk is de hele weg van meditatie om uiteindelijk terug te komen naar dat pure zelf, naar die pure bewustzijn, naar het zijn, naar liefde, naar rust, hoe je dit ook omschrijft, stilte, God, hoe je dit ook omschrijft. Dat is de rol die de mens in zijn ultieme rol, iedereen moet, dat is de ultieme doel van de vorm van mens. Als je in de mensvorm komt, heb je die kans gekregen. En nou zeggen ze wel dat het, zo weet ik veel, hoeveel miljoen reïncarnaties duurt voordat je die kans ook neemt. Uiteindelijk is dat de doel van de mensvorm, is om het zelf te realiseren. Gaandeweg hebben we natuurlijk de rol van moeder, van vader, van, weet ik veel, van buschauffeur, van leraar, van, het zijn allemaal hele specifieke darmen. Je moet altijd denken, je moet er niet aan denken om van klas te staan met 30 kleine kids, weet je, als ik aan juf of meester denken, met een darmen op zichzelf. En die mens, dat mens, hij speelt op dat moment die rol. Naast het feit dat hij hopelijk de rol speelt om verlicht te raken, hebben we als mens zijn ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de rest van de manifestatie een rol te spelen. En die, hoe beter je die rol speelt, die jou door middel van je samskara pool is, bij jou hoort, er is niet iemand die die rollen toekent. Of, oh, er komt even een koele zucht wind voorbij. Even afgeleid. En, maar daarin, welke rol je ook speelt, we spelen dus de rol mens. En die vier attitudes horen bij de ontwikkeling van de mens. Je kan iedereen heel makkelijk wijsmaken. Wat is een beter mens? Iemand die compassie heeft of iemand die geïrriteerd raakt als iemand aan het lijden is? Dat is vrij simpel. Dus die liefde die daardoor vrijkomt, het is niet eens, zeg dat, als je echt in die onvoorwaardelijke liefde terechtkomt, is het niet een moeite, het is niet een doen. Daarom is deze hele weg van yoga vooral het afleren van doen. Het kost enorm veel energie om boos te zijn. Het kost eigenlijk geen energie om dat wat we al werkelijk zijn te laten stromen. Nou lijkt het heel veel energie te kosten om van boosheid naar onvoorwaardelijke liefde te gaan. Dus dat is een ander verhaal. Maar de regen is geproduceerd door sacrifice. De wolken laten de regen los. En daardoor heeft de grond eronder heeft baat bij die sacrifice. Als jij zo jouw eigen acties gaat zien, de acties komen uit jou voort, stromen uit jou voort. En dit doet ook met een andere vraag van iemand anders samenvoegen. Als het voortkomt uit die vier attitudes, uit die vier houdingen van vriendelijkheid, compassie, blij zijn voor iemands succes en neutraliteit, dan zou je merken dat de acties die daaruit voortkomen, dus als jouw eigen mind stabiel is, door middel dat je die vier houdingen hebt gecultiveerd, dan zullen de acties die uit jou voortstromen, net zoals de regen voortkomt uit de wolken en de zonneschijn voortkomt uit de zon, zullen die ook veel liefdevoller en veel natuurlijker en makkelijker stromen. En ergens in de Bhagavad Gita testament waar zegt het, weet je, je gaat op een gegeven moment doen what you ought to do, wat je behoort te doen. En doe je dat wat er in voor je neus komt te staan, daar ga je automatisch steeds makkelijker voordoen wat ook nodig is en nuttig is om te doen. En dus kan je steeds, als je in die vier attitudes zit en als je mind stabiel is en je mind daardoor eenpuntig wordt, waardoor je je beter kan concentreren. In die eenpuntigheid gaan die vier functies van de mind beter samenwerken. Buddhi, Ahamkara, Citta en Manas. Waardoor je makkelijker in een dynamische kracht terecht kan komen. Met wilskracht, met doorzettingsvermogen. En scherpte komt er omhoog. Omdat Manas en Buddhi beter met elkaar gaan communiceren. En beter naar elkaar gaan luisteren. En ook doen, weet je, als één team samenwerken. Dat komt allemaal voort uit die vier houdingen waar we het al zo vaak over gehad hebben, maar wat wel essentieel is en ook constant onze practice blijft. Dus we blijven het er ook gewoon over hebben. Ga je merken dat wat dan voortkomt uit zo'n mind, gift zijn, cadeautjes zijn, automatisch stroomt. En dat is jouw sacrifice naar het geheel, omdat we allemaal onze rol spelen in het balans, in deze manifestatie. En dat de liefde die daarbij vrijkomt, het gratis cadeautje is die jij kan voelen. En waar jij heerlijk in mag baden. Daar is niks mis mee. Daar mag je heerlijk van genieten. Van die liefde die daarin vrijkomt. Als je echt oprecht iets kan doen zonder dat je er iets voor terug wilt. Omdat je in een stabiliteit rust. En in een eenpuntigheid die vier functies van de mind samenwerken. Waardoor je je intuïtie, Buddhi weet, ik denk dat ik nu deze stap moet zetten, of ik moet nu dit voor diegene doen, of ik moet nu even niks doen, laat die persoon maar even, want ik zie dat die lijdt, maar het beste wat ik kan doen is niks doen, weet je, dat is ook heel belangrijk soms. Dat je daarmee dus jouw acties steeds meer als offeringen naar het geheel kan gaan zien, net zoals regen voortkomt uit wolken, en daar dan hoe wijzer jij wordt, want dat is de volgende quote die ze erbij gehaald heeft, hoe wijzer zo iemand wordt, je ook veel meer geduld krijgt naar de buitenwereld. De zin die ze uitschreef, wat denk ik weer een heel mooie vorm is van hoe de liefde gaat expanderen in jezelf. En hoe je een steeds liefdevoller en dus beter persoon wordt, een rol van mens steeds beter kan spelen, is ze zegt, the wise person does not abruptly, en dan gaat het heel stukje, but lovingly helps them to understand without hurting them and bring them home gently. Dus het is de wijze persoon doet niets abrupt en verwacht ook niks gelijk, immediately is het woord, gelijk. Een moeder, als een moeder liefdevol in die stabiliteit rust, naar een kind kijkt, verwacht het ook niet dat het met drie maanden al loopt. Weet je, dat de wijsheid van de moeder en vader, sorry dat ik die erbij hield, maar de wijsheid van de ouders weten dat zo'n hummeltje er een bepaalde tijd over gaat doen om bepaalde dingen te ontwikkelen. En daar hebben we het geduld voor. We willen daar niet abrupt en gelijk van verwachten dat het dingen doet. Dus een Swami Rama, als we die misschien in ons vorige leven live hebben meegemaakt, misschien niet. Maar weet je, zo als we dat, of een Jezus of Boeddha of wie we ook kunnen voorstellen die op zo'n hoogte leeft. Hoeveel onvoorwaardelijke liefde die naar ons hebben. Prakash is een directe leerling van Swami Rama. En die was hier laatst voor een weekend. Zij en zijn vrouw waren beide geïnitieerd. En ze kenden zijn mama van 30 jaar toen hij in het lichaam zat. Vrij jong dus, toen ze hem leerde kennen. En in het begin probeerden ze dingen voor Swaminarayan geheim te houden. Dingen die ze liever niet wouden dat Swaminarayan wist. Dat zijn natuurlijk niet de dingen waar, dat zijn dan de dingen waar je niet zo trots op bent. Weet ik veel hoeveel snoep ze aten of wat dan ook een getrouwd stel doet. Maar dat probeerden ze weg te houden van Swaminarayan. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter dat Swaminarayan gewoon alles wist. En dat ze zich toen beseften dat ondanks dat, dat hij al deze kanten van hun kende, waar ze zelf niet blij mee waren, geschaamde of irritant vonden, of wat dan ook, of van elkaar, weet je wel, dat ook natuurlijk ook nog. Maar een Swaminarayan die dat allemaal wist en die dat allemaal doorhad en dan nog steeds onvoorwaardelijk gewoon, net zoals de zon, stralen, geven. En geduldig. Oké, zijn met wetende dat het zuiveringsproces van zo iemand gewoon tijd duurt en tijd kost en tijd inneemt en jaren kan duren voordat één zo'n gewoontepatroontje kan veranderen. Ik regelmatig biecht ik op over mijn cheese onion chips waar ik 3 jaar over gedaan heb. En Swamiji heeft nooit gezegd, nou heb je nou nog steeds... Weet je wel, uit frustratie? Nee, dat was gewoon, oké, dat duurt gewoon zo lang om bepaalde dingen te ontkleuren. Dus dat is natuurlijk ook die liefde die daar weer uit voortkomt. Om iemand de tijd te gunnen, om niks op te duwen, om niet te pushen, om niet die ahimsa, geweldloosheid te beoefenen. Dat is opnieuw weer een aspect van liefde, weet je, waarin je ook voelt dat je lief gehouden wordt. Swaminarayan zei ooit een groepje mensen, Kamaldidi die vertelde me, die daarbij was, wat is moeilijker, lief hebben of lief gehebben worden? De meeste mensen zeiden, het is heel moeilijk om lief te hebben. En eentje zei, nee, het is het moeilijkst om echt te ontvangen de liefde die iemand naar jou kan geven. En ik denk dat met mensen zoals Swaminarayan natuurlijk, heel moeilijk was om die onvoorwaardelijke liefde ook daadwerkelijk helemaal in zijn volledigheid te ontvangen. Omdat we hem zelf afketsen. Omdat we onszelf niet goed genoeg vinden. Omdat we onszelf het niet waard vinden. Of weet ik veel, negatieve blablabla. Dus het is in iemand totaal laten zijn wie ze zijn. Komt er en je niks van ze te verwachten. En als ze iets nodig hebben, geef je dat kleine stukje. En als ze openstaan, dan zeg je weer iets, waardoor ze misschien verder komen. Of je geeft ze soms liefdevol een schop onder de kont, maar je maakt het niet uit of ze er wel of iets niet mee doen. Weet je, als je natuurlijk daarin die liefde kan geven, maar ook die liefde kan ontvangen, is dat natuurlijk opnieuw een expansie die je naar een woordloze verwondering brengt. En dat zijn inderdaad prachtige dingen die Swaminarayan in die Bhagavad Gita heeft geschreven in het commentaar. En ik zal eventjes... de ene is op pagina 148 onder vers 25, 26. En die van de regen is op pagina 138 onder vers 14 en 15. Dat is voor de record, zeg maar. Dat iemand dat terug kan vinden. Als je daar benieuwd naar is en het terug wil lezen wat ik nu een beetje omschreven heb. En elke keer weer dat verscherpen en versterken van liefde. Nou, de vraag die ze daadwerkelijk had is, hoe verhouden de liefde en de Ahamkara zich ten opzichte van elkaar? Kan Ahamkara, oftewel het ego, de ikmaker, kan Ahamkara ook liefde ambiëren? Of overstijgt liefde Ahamkara en volgt Ahamkara in de meeste positieve geval Boeddhi? Nou, laat ik met dat beginnen. Als de vier functies samenwerken, dan is Boeddhi aan de manager en doet Ahamkara de kracht geven. En dat is dus de meest positieve manier om die twee met elkaar te laten samenwerken. Ahamkara is niet slecht. Ahamkara geeft de kracht om die hele mind te laten werken. Maar Ahamkara die denkt dat het God is, om maar even zo te zeggen. Dat het zelf is. Dat het allemaal om het draait. Het draait allemaal om ik. Ik ben dit, ik ben dat. Oftewel, alles wat Ahamkara bestempeld heeft als met dit ben ik. Dat is dan ook de waarheid die in de hele mind vibreert en waar alles zichzelf, waar alles zeg maar uit voortkomt. Dus een van de dingen die we willen leren is om aan elkaar dat gevoel van ik ben en die functie die alles maar belabelt als ik ben dit, ik ben dat, ik ben niet dit, ik ben ik vind dit lekker, vind dit niet lekker. Om die functie van de mind te trainen, om te zeggen, hey, jij bent geweldig, maar die kracht hè, die jij voert, die komt van het zelf. En wie jij werkelijk bent in het zelf. Je bent niet een vrouw, je bent niet een man, je bent niet dit, je bent niet dat. Dan begint Ahamkara samen te spelen met Boedi. Als Manas dan ook nog naar Boedi luistert, want Boedi geeft de ideeën, maar Manas moet ze uitvoeren. Dus je kan geweldige ideeën hebben, maar niks ervan uitvoeren, dan heb je weinig aan die samenwerking. Dus als in het meest positieve geval, inderdaad, als Boedi de manager is en die kan de instructies geven, dan kan de kracht van Ahamkara worden toegevoegd aan die beslissing van Boedi, aan de keuzes die Boedi maakt, waardoor de hele mind beter gaat werken. Dus inderdaad, dat is het. Dat is heel fijn als dat zou zeggen. Liefde overstijgt liefde Ahamkara. Zie, zolang de mind beweegt, zolang je speelt door de mind heen, zolang het zelf de laag van mind heeft aangetrokken, is die Ahamkara er altijd. Dus hoe meer gepolijst die Ahamkara is, hoe meer die ego beseft dat het zelf is, hoe meer ook bewust wordt dat het niet mijn liefde is. Kijk, want dat is natuurlijk weer het probleem van Ahamkara. Ik hou van jou. Ik geef mijn liefde aan jou. Nou, zolang dat natuurlijk allemaal door Ahamkara wordt toegeëigend. Maar ik moet even kijken waar Anouk zit. Waar zit Anouk? Ik zit in het luchtledig te praten. Anouk, waar ben je?
Ik vind ja, hier. Niet...
Oh, ja. Blijf waar je bent. Ik moet heen en weer scrollen. Oké, daar. weet dat? Als natuurlijk Ahamkara die liefde gaat opeisen. Ik ben een liefdevol persoon. Dan kan je onbewust meer verder wegraken van het zelf. Maar ga je Ahamkara trainen. Dat het dienstbaar is voor de ware liefde, dan kan die liefde door Ahamkara heen stromen. En dan krijg je dus een Swamirama of een Boeddha, zeg maar. Waarin Ahamkara beseft, geen van deze krachten, de Swamirama zegt, de oudste reiziger, ja, die ancient traveler, dus de meest eeuwenoude, die kracht die het allerlangst al aan het reizen is. Oftewel, die als allereerste begon met bewegen, is liefde. En die zit dus ook en speelt als alles en geeft als het ware, net zoals de regen zichzelf van de aarde geeft, geeft liefde zich van hot naar her, weet je. En stroomt het door jou heen naar jouw kinderen, het stroomt door jou heen naar jouw collega's, het stroomt door jou heen naar de mensen die je tegenkomt. En die pakken dat als het ware weer op en die geven dat weer door. Net zolang totdat ze door ze hebben dat ze zelf een oneindige bron van liefde zijn en weet je wel, als de zon stralen. Dus de liefde overstijgt altijd Ahamkara. Liefde is altijd sterker, groter, heftiger, krachtiger, subtieler, stiller, hoe je het ook wil noemen, dan Ahamkara. Dus het is, hoe ze zich met elkaar verhouden is dat die kracht van liefde kan door Ahamkara heen stromen. En hoe onzelfzuchtiger Ahamkara is, hoe makkelijker het weer is om die acties die voortkomen uit de mind, de karma's, die voortstromen uit de mind, om die ook dus meer en meer onvoorwaardelijke liefde in te laten stromen. Dus dat is wat daar over gezegd kan worden.
Die vier houdingen helpen ons eigenlijk ook om die Ahamkara echt wat rustiger te maken.
Ja.
En dat je dus, omdat het in die vier houdingen zich richten op het meer laten zijn van de liefde, oftewel echt het loslaten, omdat je dat dan echt oefent. Althans, voor mij is het echt een oefening waardoor ik bewuster van word.
Absoluut.
Dan kan je daaraan overgeven. Dus die vier houdingen helpen echt die Ahamkara, als het ware, te doen beseffen dat die niet zelf de liefde is.
Ja. Absoluut. Dat is inderdaad waarom toen ik jouw vragen las en ook die van Mao dacht, yes, want ik had natuurlijk die hele PDF voorbereid. Ik denk, oh, het is sluit ook gelukkig aan. Het is niet als jullie allemaal totaal andere kant uit zouden gaan. Ik denk van dan kunnen we het allemaal inderdaad terugkoppelen naar of bouwen, voortbouwen op die vier attitudes. Want als je die vier houdingen inderdaad gaat ontwikkelen, zet je als het ware ego op zijn plek. Van, weet je, deze krachten heb je in je. En de yogis zeggen dat je die kan cultiveren, oftewel kan oproepen en zelf kan versterken. Maar het is natuurlijk het feit dat, kijk, je komt een persoon tegen en diegene doet iets en dat vind ik niet leuk. Dat is ahamkara die aan die zintuigelijke indruk toevoegt, dit vind ik niet leuk. Nu zit er in my mind een indruk van die persoon gekleurd met een labeltje vind ik niet leuk. Dus dan kom ik die persoon weer tegen en dan, en ik vind die persoon helemaal niet leuk, dan komt natuurlijk die herinnering van, nou, dat is geen leuke persoon. En ahamkara wil altijd voor mij, of de hele mind wil vermijden wat het niet leuk vindt en wil alleen maar doen wat het leuk vindt. Dus het wil niet aan tafel zitten op een feestje met iemand die je niet leuk vindt. Nee, je wil met iemand aan tafel zitten die je wel leuk vindt. Natuurlijk, dan is het zo dat eigenlijk de grootste blessing, als je wel aan tafel zit met iemand die je niet leuk vindt. Want dan kan je oefenen om op dat moment te zeggen, wat er ook omhoog komt vanuit die veld van de mind, wat ahamkara ooit gekleurd heeft, ik ben de werkelijke ik. Oftewel, wie ik werkelijk ben, is krachtiger dan die beweging die op dit moment omhoog komt. En ik kies ervoor om met Manasjitta Buddhi en ahamkara, want ahamkara doet ook hieraan mee natuurlijk, om te zeggen, nee, we gaan al onze kracht, onze bewuste kracht bundelen en nu die en blij zijn naar diegene. En neutrale blijheid, laat ik het zo zeggen. Want je hoeft niet die persoon te gaan labelen met, oh, jou vind ik nu wel leuk. En dus gehecht te raken aan die persoon. En als die persoon weer weggaat, dan, oh, nou ben ik weer niet gelukkig, want nou ben ik helemaal alleen. Weet je, dan heb je dat weer. Maar zo inderdaad kan je ahamkara trainen. Van, hey, jij bent een waanzinnig instrument. Een instrument voor liefde. Maar liefde is niet van jou. Liefde is er altijd. En als het stroomt en die vier functies, inclusief ahamkara, werken met elkaar samen, dan kan je zoals die regenwolk worden, dan kan het door je heen stromen. Dus het was heel mooi hoe je het allemaal aan elkaar had gelinkt. En heb ik een ander iets overgeslagen? Komt dat zo binnen? Is dat oké zo?
Ja, cool. Heel cool.
Nice. Oké. Okay. Door mantra kom ik zo terug. Ga even naar wat Maurits had geschreven. Want Maurits die liet zien dat hij de hele Bhagavad Gita uitgelezen heeft. Ja, grapje. Ik maak even een grapje. Want dit komt helemaal aan het eind. Voor. Namelijk in hoofdstuk 18, vers 36 tot 39. Ook weer eventjes in de boeken, dat als mensen het willen nalezen, waarin die drie prachtige, ik weet niet hoe jullie dit met elkaar hebben afgesproken, maar drie prachtige versen eruit haalt, waarin die drie soorten geluk, en nou moet ik even Maurits opzoeken, daar is Maurits, je hoeft niet per se je camera aan te zetten hoor, maar kijk even, dat drie soorten geluk, in die hele hoofdstuk 18 worden heel prachtig, weet je, opnieuw weer sattvies, rajasic en tamasic. Sattvies is, even kort gezegd, sereen. Rajasic is actief, wat positief kan zijn. Want je moet soms even een peper in je reet hebben en actie ondernemen. Dus niks mis met beweging. Maar als het uit balans raakt, dan wordt het ook gehechtheid en weer ego. En de derde is tamas. En dat is stabiliteit in zijn positieve vorm. Gaat het uit balans, dan wordt het traagheid, dan wordt het luiheid. En dat is natuurlijk ook niet nuttig. Dus die Bhagavad Gita, de versen die hij eruit haalde, waren de drie versen van drie soorten geluk. Dus je kan sattvies geluk hebben, oftewel sereen geluk. Je kan een overactieve geluk hebben en een sloom, als men zo zegt, sloom geluk. En hoe omschrijven ze dat? Is dat je, als je in het begin het misschien lijkt alsof als vergif. We gebruiken het woord vergif en elixir. Wat is dan het Nederlandse woord voor elixir? Wondermiddel, laten we het wondermiddel noemen. Nee,
elixir kan ook gewoon.
Elixir is een Nederlands woord?
Cool. Ja, dat kan wel.
Ah, super, dan weten we het, dankjewel. Dan dus in het begin In het begin kan zo'n actie lijken als wat in het begin lijkt als vergif, wordt uiteindelijk dan een elixir. Als je dat gaat observeren, dan weet je dat dat het daadwerkelijke geluk is. Dus als ik zeg, sattvisch geluk is iets wat uiteindelijk natuurlijk in jouw voordeel werkt op je weg naar zelfrealisatie. Iets wat in jouw voordeel werkt naar stabiliteit, naar eenpuntigheid. Dus ook al kan het in het begin niet altijd even fijn zijn, als het effect van die geluk is dat het jou helpt op jouw weg, dan is dat een geluk natuurlijk die waanzinnig is, die je mee gaat werken op. Wat is dan een voorbeeld? Ik weet niet, mag ik de voorbeelden geven die je hebt opgeschreven, Maurits? Nou ben je weer weg.
Ja, geen probleem.
Geen probleem?
Yes.
Oké. Voorbeeld dat ik zeg, dan begin ik met het advies geluk. Als ik moet werken, maar ik wil niet werken. Ik weet niet, misschien dat andere mensen daar zichzelf in kunnen herkennen. Uiteindelijk zet ik toch door, ook al voelt het als gif. Als ik dan uiteindelijk mijn taak volbreng en er een leegte ontstaat in mijn gedachten, waardoor ik bewust ben van de liefde, dat is sattvisch geluk. Ik vond het een heerlijk voorbeeld. Iets wat inderdaad gewoon in het dagelijks leven regelmatig voortkomt. Dat je eigenlijk stiekem wel weet, dit moet ik, dit behoor ik te doen. Maar je hele wenspatroon, je zou het liefst op vlucht willen. Maar je weet eigenlijk stiekem, ik neem aan dat je eigenlijk stiekem al de hele tijd wel weet dat je dit behoort te doen. Maar het voelt gewoon, nee, ik heb er geen zin in. En als je dan door die barrière heen breekt, ik weet niet, als ik woorden in je mond leg, dan verbeter me. Maar dat als we door die barrière heen breken, en we dus eigenlijk wel gaan doen wat we behoren te doen, of moeten te doen, of voelen en weten dat we eigenlijk moeten doen, dat het dan inderdaad ons brengt naar dat sattvisch geluk. Omdat dit is een actie die door Boeddhi in beweging is gezet. En die door alle samskara's waarschijnlijk wordt tegengewerkt. Maar als je dan toch doorzet, dan komt er inderdaad omdat je naar dat advies van Boeddhi opvolgt. En dat brengt een geluk. Ja, dat is waanzinnig. Dat is advies geluk. Dus want dan komt er inderdaad een leegte. Dan komt er een bemeestering op dat moment. Ben je je mind aan het bemeesteren, waardoor er een opening komt, inderdaad. En je meer in bewust kan zijn van wie je werkelijk bent. Dus ik vond het echt een heel prachtig voorbeeld. Dat in het begin bitter is. Weet je, daarom komt gratie of een blessing, weet je, komt vaak juist als lijden in het begin. Dus het is helemaal niet leuk om ziek te worden of overspannen te raken. Of weet ik veel, iets te verliezen, iets kwijt te raken. Dus dat in het begin is dat denk ik van, nou, wie heeft me nou weer lopen straffen? Of wat dan ook, even heel speels gezegd. Maar als je daar dan doorheen komt en je leert je lessen ervan. En het effect daarvan is dat je wijzer wordt. En dat je meer in contact staat met wie je werkelijk bent. En dat je die innerlijke kracht voelt opkomen. En dus sterker bent geworden door dat lijden. Dan dat geluk wat daarbij opkomt, is sattvisch geluk. Dus als je er beter van wordt. Ook is het niet makkelijk. Ignorance is bliss. En het is echt alles behalve, soms kan het ego ook dat aangrijpen. Waarom moet ik altijd juist wel doen wat zo goed voor me is en alle mensen om me heen, die maken er een zooitje van. Het is dat geluk wat overblijft als je daadwerkelijk doet wat wel goed voor je is, wat echt goed voor je is, wat een blijvend geluk is, wat jou verder op je weg helpt. Dus dat is sattvisch geluk. Het tegenovergestelde kan gebeuren, waarin je in het begin denkt, zo, dit gaat me echt gelukkig maken. En dan is het einde daarvan, is het effect daarvan is bitter, is als vergif. En dat wordt rajasic geluk genoemd. Dus in het begin ga je helemaal los. Ik moet dan, wat ik het nu dan ook weer omhoog heb gehaald, aan die zak chips denken. In het begin word je helemaal blij van die zak chips. Maar als die eenmaal op is en je hebt buikpijn, Dan is dat geen geluk meer. Dus dat was geluk dat voortkwam uit Rajas. Omdat die beweging, die activiteit en dat ego wou iets. En ging helemaal ergens naartoe en op. En een beweging, beweging, beweging. Om uiteindelijk te concluderen dat die beweging helemaal niet nuttig was. Het voorbeeld wat Maurits gaf, een ontmoeting met vrienden waar ik heel veel plezier aan beleef, maar waar ik uiteindelijk jammer vind dat iedereen weg weer naar huis gaat. Dus dat is, hij pakte het op als gehechtheid. Dus je haalt je geluk uit gehechtheid. Als je je geluk haalt uit gehechtheid, van het vervullen van je wensen, wat natuurlijk een soort van, wat een tijdelijke happiness geeft. Maar ja, dan op dat moment ben je, en inderdaad zegt hij, blijkbaar ben ik dan de My Mother vergeten. En heb ik attachment opgebouwd. En dat is rajasic geluk. Ook weer een prachtig voorbeeld. Want zodra je plezier beleeft aan het vervullen van je wensen, zul je erachter komen dat het nooit vervult. Het is nooit voldoende. Het is nooit satisfying in het Engels. Dus het is nooit dat het je daadwerkelijk ook dat brengt waarin je hoopte dat het je bracht. En inderdaad, in dat hele gebeuren vergeet je ook nog eens wie je werkelijk bent. En inderdaad, Kelly, mooi hè, van Maurits. En dan, dat is rajasic geluk. Tamasic is dat het in begin en eind gewoon helemaal redelijk brengt. Dat is misschien het moeilijkste voorbeeld. Maar ja. In het begin kan je dus denken dat rajas je geluk brengt, maar uiteindelijk niet. Dat is rajasic geluk. En blijheid en vrolijkheid. En sattvies is dat het in het begin misschien helemaal niet geluk brengt. Maar uiteindelijk brengt het je daar wel. Omdat je ergens doorheen breekt en loslaat en overwint. Maar als in het begin en het einde niet iets oplevert, dan is dat tamasic. Als ik plezier beleef uit het uitstellen, Maurits. Als ik plezier beleef uit het uitstellen van taken. En dit is een term die hij in onze groep gebracht heeft. Dramalama. Die, zoals hij zichzelf heel liefdevol, compassievol soms omschrijft, als hij opgaat in de drama in zijn mind. Drama Lama die opkomt en het niet doet. Wacht even. Drama Lama die opkomt en het niet doen van mijn werk. Ik weet dat me dit uiteindelijk geen geluk maakt, maar het geeft me wel een vorm van geluk. Dit is de laagste vorm, tamasic. Dus inderdaad, de drama dat een soort oogschijnlijk geluk brengt, maar vanaf het begin eigenlijk al gedoemd is. En uiteindelijk ook. Dat is inderdaad tamasic geluk. En dus dat is daar een heel mooi voorbeeld voor. Nou vergeet ze natuurlijk in het rijtje dat het begint met blijheid en eindigt met blijheid. En dat is natuurlijk super sattvi. Als ik dat wil zeggen. Soms dan weet je dat wat je aan het doen bent en je geniet daarvan. Wetende dat dit natuurlijk helpt. Dus het hoeft niet altijd alleen maar poison in het begin te zijn. En uiteindelijk elixir. Uiteindelijk hoe meer je natuurlijk die mind traint. En alles wordt eenpuntig. Hoe meer je hele leven een elixir wordt. En die happiness. Die daadwerkelijke happiness. Want dat is de essentie wat ze hier ons proberen duidelijk te maken. Waar word je nou echt gelukkig van? Wat maakt jou echt blij? Dat je niet vals ergens in een valkuil stapt en denkt dat het je geluk brengt, maar dan uiteindelijk niet. Dus hoe meer je dat natuurlijk leert onderscheiden, hoe meer je daarin je hele leven zeg maar door kan laten leiden, en daardoor wordt het leven ook wel gelukkig steeds leuker. Hoewel het soms ook lijkt alsof het steeds heftiger wordt, maar goed, dat gaat allemaal met elkaar samen. Dus ja, het enige, ik had natuurlijk ook heel makkelijk naar Maurits kunnen zeggen. Volgens mij heb je het ook gedaan. Wat je schrijft is helemaal on track. Maar het was helemaal correct. Maar ik vond het wel heel mooi hoe je dit deelde. Waardoor we het hierover konden hebben. Waardoor je bijvoorbeeld in het cultiveren van die houdingen. Waarin je af en toe echt jezelf een schop in je kont moet geven. Omdat waarin je jezelf echt een schop in je kont moet geven soms. Omdat het echt wel moeite kost. Om die koers te veranderen in jezelf. Om die verantwoordelijkheid weer op jezelf te nemen. Om weer in te zien dat zelfs dit, wat dit dan ook is, is ook weer iets wat ik zelf heb gemanifesteerd. Of in mezelf heb gecreëerd. Of zelf heb aangenomen. Om dat te blijven doen, dat is niet makkelijk. En dat gaat ook met enige frustratie. En soms is het ook makkelijk om de partner of het kind of wat dan ook de schuld te geven. Of wie dan ook, het weer of wat dan ook. Maar uiteindelijk, en dat is dus inderdaad dat die training traint je ook gelijk wel in sattvies geluk. Omdat die houdingen van liefde, van liefdevolle vriendelijkheid, compassie, blij zijn voor en neutraliteit, die brengen dit sattvische geluk. Dus bedankt, Maurits. Waanzinnig. Dan, even kijken. Dus dan een andere vraag die je vroeg. Als je wensen minder worden, hoe kan je dan de wensen van anderen bewerkstelligen? Maar hoe luister je ook goed naar jezelf, zodat je wensen, je eigen wensen dus niet onderdrukt? De basis, het fundament is deze vier houdingen. Je denkt je nou, wat hebben we al die jaren eigenlijk gedaan, weet je? Als ik het er zo ver van, ik denk niet veel. Maar goed, dat is een goed voorbeeld van onwetendheid. Maar die cultiveren van die vier houdingen, het brengt natuurlijk een scherpte, een eenpuntigheid en stabiliteit in je omhoog. Dat als je deze vragen, en dat is niet om makkelijk over deze vragen heen te gaan, maar als je deze vraag blijft afvragen, dan kan je natuurlijk die stabiele mind daarop richten. Dus inderdaad, ben ik niet iets aan het onderdrukken, is een interne dialoog. Is er niet iets wat ik wel zelf eigenlijk echt wil? In de zin van, bepaalde wensen zijn soms makkelijk om uit te voeren. Hoeven ze echt niet allemaal los te laten en niet te mogen uitvoeren. Dus met zo'n stabiele mind, dan kunnen we ons beter afvragen inderdaad, heb ik op dit moment geen wensen of ben ik aan het onderdrukken? Anders zegt, om maar even aan toe te voegen, dit heeft hij hier niet gezegd, ben ik aan het manipuleren zodat mijn wensen worden uitgevoerd? Terwijl ik misschien, als ik het zelfs heel dramatisch maak, probeer onzelfzuchtig over te komen, ondertussen stiekem mijn eigen wensen probeer door te drukken. Hoe stabieler de mind is, hoe eenpuntiger de mind is, hoe meer de vier functies samenwerken, hoe beter contact je kan maken met die eerlijkheid die in iedereen zit, in jezelf zit, want Boeddhi weet. Dus dan kan je dat beter gaan beantwoorden. En als je wensen inderdaad minder worden, waarvan ik ook echt wel weet dat Maurits met al die jaren zelfbewustzijn en beoefening echt wel daarin minder wordt, zeg maar, dan kan je gaan opletten. En dat is een hele andere soort van verantwoordelijkheid. Want het is heel makkelijk om op een gegeven moment alle wensen van iedereen om je heen een soort van maar gelijk te willen vervullen als je die mogelijkheid hebt. Bijvoorbeeld je bent miljonair. Ik weet niet of iemand miljonair is. Het is een hele verantwoordelijkheid om zoveel geld te hebben. Maar dan zou je, als je zeg maar 1 miljoen over hebt, heel makkelijk aan iedereen die maar om geld komt vragen, geld geven. Maar is dat het allerbeste wat je kan doen voor die persoon? Is dat, en daarmee is die verantwoordelijkheid. Je bent een superdokter en je hebt een of ander waanzinnig medicijn. Is het echt het beste voor die ander om het maar te geven, zodat die ander gelijk geneest? Swaminarayana deed sommige mensen enorm laten lijden in hun ziekte, door niets aan hulp aan te bieden. En andere mensen nam die de kanker weg. Weet je, dat is een verantwoordelijkheid als je daarmee kan spelen, om in te gaan schatten, waarmee help ik die ander echt? Help ik echt om alles maar voor mijn kind te blijven doen? Of moet ik af en toe streng spelen? Het liefst doe je dat natuurlijk spelen, je wil niet boos zijn. Zodat iemand onafhankelijk wordt. Als jouw eigen mensen minder worden en jouw drijfveer in het leven dan minder gebaseerd is op het maar constant vervullen van je eigen wensen, ontstaat er een ruimte om beter te observeren naar je omgeving en wat is echt nuttig om voor de ander in mijn omgeving te doen. Zeker als je dan rust op die vier houdingen. Dus dan kan je misschien beter zeggen, wat als je eigen wensen minder worden, hoe kan je dan, inderdaad, dan moet je gaan letten, meer en meer ga je dan letten op wat is er echt nodig. Niet zozeer wat wenst die ander, zodat je een soort van genie in de bottle, Aladdin, wat zijn je 3 wensen, ik doe alles voor je wat je maar wilt. Want dat is niet altijd, dat helpt de ander niet altijd. Het oplossen van problemen is niet altijd wat nodig is. Soms is iemand in zijn eigen sop laten gaar koken. Het allerliefde, meest liefdevolle wat je voor diegene kan doen. Het kan ontzettend moeilijk zijn hoor, om dat te doen. Het is vaak makkelijker om bij wijze van spreken de veters te blijven strikken van je kind, in plaats van het te laten stuntelen en met scheve veters te laten lopen. Ik noem maar wat. Dus die verfijndheid die gaat opduiken. Nou, en natuurlijk, om dan maar even te komen, ik weet niet waarom Maurits en Anouk hebben ze samen zitten volgens mij dit te bedenken. Als En dan moet je ook niet, moeten hun een ego in check houden als ze hier niet natuurlijk heel erg trots op worden. En, maar dan is het natuurlijk zo weer een wise person, wat ze zegt, een wise persoon verwacht niks abrupt. En doet heel liefdevol, zonder iemand anders pijn te doen, geleidelijk aan daar voor iemand zijn. Dus het is niet zo als iemand de hele tijd goede tijden, slechte tijden kijkt. En jij dat dan maar de hele, elke dag in de week, weet niet, komt dat 7 dagen in de week of 5, volgens mij maar 5 dagen in de week, als het überhaupt nog is. Maar een soapserie of wat dan ook. Wat eigenlijk niet handig is voor diegene om dat te kijken, omdat het tamassig is. En weet je wel, dus uiteindelijk zou het beter zijn als diegene dat niet doet. Maar ga je dan inderdaad gelijk zeggen, we gaan nooit meer goede tijden, slechte tijden kijken. Of we gaan nooit meer, weet je, iets doen wat niet nuttig is. Nee, er komt een liefdevolheid in omhoog waarin je nooit iets abrupt verwacht van die ander. Dus misschien dat je heel af en toe, als het bijvoorbeeld om je partner gaat die iets te veel eet. Ga je ook niet met elk zakje chips weer, even die chips. Als je tegen elk zakje chips tegen mij had gezegd vroeger van nou, dat is niet handig. Ja, dan is dat himsa. Dan doe je die ander geweld. Misschien dan ga je inderdaad steeds beter voelen op het moment dat je kan zeggen. Hey, zullen we een salade maken in plaats van die chips die je nu wil eten bijvoorbeeld. Of als iemand langs de chips ding loopt in de supermarkt. Dan ga je ook beter aanvoelen. Hoe kan ik geleidelijk aan soms liefdevol iets doen. Maar nooit omdat je er zelf beter van wordt. Als je dat soort van als leidraad houdt. Van wil ik dit nu zodat ik er beter van word. Zo kan je een beetje checken. Natuurlijk is het een mengeling. Tegen jou als. Dus het is. We zullen nooit 100% onzelfzuchtig zijn in het begin. Maar dat is een goede manier om te checken bij jezelf. Nou hoop ik dat ook dat helpt. We zijn alweer 2 uur bezig. Er zijn er nog 2 vraagjes die ik nog wil beantwoorden.